Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Tere! Olete kuulamas taskuhäälingu suurpodcastlas uut osa. Sel nädalal sukeldume innovatiivse Eestima külmadesse vetesse. Eesti on põhjamaine pärl, digivalitsuse eestvedaja. Maa, kus ajalugu ja uus tehnoloogia käivad käsi käes. Eesti ajalugu viib meid läbi keskaegsete linnuste ja rüütlilugude laulva revolutsioonini, mis aitas püssitada uue iseseisva riigi. Liigume Tallinna vanalinnast edasi, paksudesse iidsetesse metsadesse ja sealt metsade rahust Venema piirini, kus asjaolud pingelisemad. Tere tulemast Eestisse!
Arm Estland. Gelegen op de schouder van Noordoost-Europa kun je twee kanten op. Of je identificeert jezelf meer als bovenarm, of toch liever als nek. Maar helaas voor de Esten werd de keuze voor ze gemaakt. Afgelopen eeuw kregen ze te maken met een agressieve Duitse romp en de wel heel grote Russische biceps. De Noord-Europese nek bleef ver buiten bereik en het lot van Estland leek bezegeld. Maar tegenwoordig wordt er weer geflirt met de noordelijke nek. Zijn ze vrienden met de rest van het lichaam, maar hebben ze de buik vol van de Russische biceps? En vragen ze zich af hoe ze zich verhouden tot, laten we zeggen, de Baltische onderschouder. Dit alles maakt Estland tot een van de meest geopolitieke schizofrene landen van Europa. Wie er verkouden wordt als wie niest, wij houden het niet meer bij. Misschien over een uurtje?
Zo, lekker lesje anatomie heb je een tekstje verwerkt, man.
Inderdaad. Het menselijk lichaam hadden
de
we nog niet gehad.
Onderschouder.
Ik weet niet of er zoiets bestaat. Ja, ik was mezelf goed aan het vastschrijven, inderdaad. Hier. Ja.
Oké, maar de schouder van de Baltische Staten. Ja, op zich een mooie beeldspraak.
Ja, het is wel wat ze zijn. Ja. Ik heb genoten. Jullie ook? Van Estland.
Zeker.
Bij het onderzoek, absoluut.
Leuk landje.
Hebben jullie wel eens in het echt genoten van Estland?
Zeker. Maar alleen van Tallinn.
Oh ja, zoals heel veel mensen.
Jij bent een van die weinige mensen die wel in Estland is geweest, maar niet in Letland.
Nee, klopt. Ik kwam vanuit Helsinki, ben ik naar Tallinn gegaan en toen door naar Sint-Petersburg. Ja. Dus ik ben... niet zuidelijker dan Tallinn geweest.
We hadden de hele package deal.
Precies, wij zijn toen die drie Baltische Staten gegaan.
Dat was van elkaar trouwens wel, dus we hadden niks met elkaar te maken.
Nee. En ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik mijn onderzoekje begon bij Estland, dacht ik, is dit inderdaad een beetje zeg maar de premium versie van Letland? Of zijn ze ook echt significant anders, zeg maar? Want de Baltische Staten worden altijd natuurlijk in één adem met elkaar genoemd. Nou, als je een beetje inzoomt, dan weet je eigenlijk al wel wat die verschillen zijn. Maar Estland heeft me best verrast, ook geschiedenis-wise. Ik dacht, het is gewoon weer een beetje copy-paste van wat we in Letland hebben gezegd. Maar het viel me mee.
Ja,
cultureel zijn natuurlijk echt grote verschillen met de rest van de Baltische Staten.
Ja. Ik vind Estland echt een gruwelijk land.
Je bent ook helemaal blij.
Ik ben helemaal om.
Ja.
Maar wat we eerst even moeten doen is nog even de vrienden van de show bespreken. Want die hebben we altijd. En we hebben weer een heel leger om te bespreken. En we noemen hierbij eerst Martin van, Wijnand van der Schee, Rick, zo kan ik het ook, Goes, Nepal, dus Nee en Paul, heel mooi, Barbara Schmid, Martijn Zuiderduin.
En Beam Alki, Hedy, David van Zee, Michelle Poort, Lisa Bon, Therese Verspaget en Beer.
En ook nog Willem Stad Klok.
Ja.
Kim Jong Koen.
Mooi.
Tinka, Saint Lucia, Guy of Guy, ik denk Guy. Hadet Mama, Matthijs Land, Tobias, Yvonne 1979 en dan nog één hele speciale. We kregen namelijk een heel lief audioberichtje van iemand die insprak dat ze al 23 maanden lang thuis zit met long covid. En als je denkt dat dat niet erg genoeg is, haar echtgenoot luistert altijd ons hardop in de woonkamer op hard volume.
Zielig.
Ja, dus zij is ook nog ongewild luisteraar geworden van onze show. Maar wat zij heel lief heeft gedaan, zij heeft een vriend van de show cadeau gedaan aan haar man.
Ja, voor Valentijnsdag.
Voor Valentijnsdag. Ja. We zijn een beetje laat daarmee. Jij was wel op tijd, wij zijn iets later. Maar bij deze Kanga Roeland Tameling. Welkom als vriend van de show bij dit Valentijnscadeau.
Welkom en dankjewel allemaal voor jullie onvoorwaardelijke steun aan deze podcast.
Echt ontzettend bedankt.
Dan Estland. Want Estland, ja, we gaan even beginnen met de ligging natuurlijk. Estland is een land in Noordoost-Europa. Dat is de veiligste omschrijving. En sommige bronnen vinden het Oost-Europa. En sommige vinden dat het meer verwantschap heeft met Noord-Europa. Gaat nog wel terugkomen. Ze hebben twee buurlanden. Dus Rusland in het oosten en Letland in het zuiden. En ja, Finland misschien ook wel een beetje. Ook al is het alleen maar water wat ertussen zit. Tallinn en Helsinki zijn een van de Europese hoofdsteden die het dichtst bij elkaar liggen. Ondanks dat de Finse golf ertussen zit. Dus laten we Finland ook een klein beetje rekenen. De oppervlakte is, ze zijn ongeveer net zo groot als Nederland. Er wonen wel heel veel minder mensen. 1,3 miljoen. Dat is niet veel.
Nee.
En een derde daarvan woont zelfs ook nog in Tallinn. Tallinn is de hoofdstad. Je kent misschien ook wel Tartu. De tweede stad. Dat is echt zo'n universiteitsstad. Veel meer naar het zuidoosten.
Een beetje het Utrecht van Estland.
Ja, zo kun je het wel zien. Ja, bij gebrek aan Rotterdam en Den Haag inderdaad. Even kijken waar die mensen dan precies wonen. De anatomie van het land. Het is een Baltisch land. Het is zo plat als een pannenkoek. En ze hebben heel veel kustlijn. Dus water is nooit ver weg. En wat het meest opvalt bij de natuur is de twee grote eilanden ten westen van Estland. Hiiumaa en Saaremaa. Ze betalen met de euro. Dus net als wij. En ze zijn, net als wij, ook een van de minst religieuze landen van de wereld. En wie toch iets wil geloven, gelooft iets christelijks. Dat kun je het beste zeggen. De taal is Ests. En de achternamen die klinken toch een beetje als de aanvoerders van de lijst van populairste Nederlandse babynamen van 2035. Tam met dubbel M.
Ja.
Saar. Sep met dubbel P. Kask en Megi.
Zo, inderdaad.
Echt heel, heel vet. En als je die lijst doorgaat, het blijft gewoon zo.
Ik zie de pastelkleurige babykaartjes al voor me.
Ja, ja, precies.
Nou, dus volgende mensen die zwanger worden, die geef ik gewoon een Ests woordenboek cadeau als inspiratie voor naam.
Ja. Bijvoorbeeld. Nou ja, ik vond het wel een mooie achternaam. En de vlag, ja. Het is een horizontale driekleur, dus niet zo origineel. Maar de kleuren zijn wel origineel. Dus blauw, zwart, wit. De blauw staat voor de lucht. De zwart staat voor de aarde. En voor de geschiedenis aan zorgen van de Esten.
Oké.
Duister. En wit staat voor de puurheid en het harde werk. En ook voor het streven naar geluk en licht. Maar het wordt ook wel eens gezegd dat het een simpele weergave is van het landschap. Dus een wit sneeuwlandschap. En dan in contrast wordt een bos in de verte dan een beetje zwartig. En je hebt dan een blauwe lucht. Een beetje zoals de vlag van Oekraïne ook is. Dus geel met blauw. Er zijn fantastische foto's van die Estse vlag ook.
Ja, van hoe je zeg maar dit... nou, gewoon een foto van een landschap die dan precies zo kleurt als de Estse vlag.
Inderdaad. Ja, precies. Ja. Dat je echt denkt van dit moet wel de achterliggende gedachte zijn.
Deze vlag is wel favoriet van de show volgens mij.
Ja, ik heb echt heel veel respect gekregen voor deze vlag. Ik vond het altijd een beetje een rare combinatie. Sowieso wit onder ben ik nooit zo heel erg fan van. Maar met deze uitleg erbij. We hebben die slide ook een keer laten zien bij een lezing die we hebben gegeven. En de hele zaal echt... Oh, ja,
over vlaggen was dat inderdaad. Toen liet deze zien, je zag iedereen echt zo... Oké, wat is dit? Esse vlag, oké. En dan laat je het landschap zien en je zag die hele zaal zo... Oh, wow. Oh, wow.
Ja, ik vond deze vlag altijd al heel vet. Ook voordat ik die uitleg kende. Ja, ik vind het gewoon een hele harde combinatie.
Ik vind de kleurencombinatie ook vet, maar ik zou hem normaal in een andere volgorde netter vinden.
Wit aan de buitenkant van je vlag is best wel onhandig.
Ja, volgens mij kunnen we een hele podcast maken over deze vlag.
Ja, volgens mij zullen we dat maar niet gaan doen.
Door naar de bevolking.
Nou, jullie hoorden Max al zeggen, 1,3 miljoen inwoners. Dat waren ooit een stuk meer. Rond 1990 piekte de bevolking. Toen hadden ze 1,6 miljoen inwoners.
Zo, hé.
Maar sindsdien is de bevolking dus ook gewoon ongeveer met 20% gekrompen.
Ja, het is maar 300.000 mensen, maar het is wel echt best veel.
Ja, het is procentueel echt heel veel. En ja, de simpele oorzaak, veel vrouwen krijgen weinig kinderen. Veel mannen sterven tamelijk jong door alcoholmisbruik. En Estland is nou niet echt de bestemming die bovenaan staat op de lijstjes van veel migranten. Mm. Dus daar is Estland niet uniek in. Dat het probleem hebben bijna alle Oost-Europese landen. Dus even kijken naar die 1,3 miljoen die er nog over zijn. Nou, wie zijn dat? Grofweg 2/3 is Est. 1/4 is Rus. En de rest laten we even voor wat het is. een kwart is dus Russisch. Ja. Dat is echt best een grote minderheid.
Hoe verhoudt dit zich tot iets als Letland of Litouwen?
Weet je Letland wel? Is een beetje hetzelfde volgens
Letland
mij.
Letland hebben ze volgens mij niet veel meer of minder. Dat is een beetje vergelijkbaar. Dus in de Baltische Staten is dit vrij gebruikelijk. Maar ja, dan nog. Een kwart van je bevolking is dus etnisch Russisch.
Ja.
In het geschiedenishoofdstukje gaan we vast wel horen hoe dat allemaal gekomen is. Die meeste Russen die wonen ofwel in Tallinn ofwel rond de oostelijke grensstad Narva. Dat is een beetje de derde stad van het land. Echt op de grens met Rusland. In het dagelijks leven spreken die Russen ook Russisch. En ze gaan naar de Russisch-Orthodoxe kerk. En door veel Esten worden ze wel een beetje beschouwd als tweederangsburgers. Nadat de rollen in het grootste deel van de geschiedenis juist omgedraaid waren. En een deel van de Russen is ook bijvoorbeeld stateloos. En kan daardoor niet volledig deelnemen aan de maatschappij. Nou, de aflevering Letland hebben we dat ook wel eens daar ook wel even op ingezoomd.
Ja.
Wat voor problemen dat bezorgt voor die Russische minderheid. Dan even de Estse meerderheid. Dat is van oorsprong een Finno-Oegrische bevolkingsgroep.
Daar heb je.
Sorry, wat?
Ja, een Finno-Oegrische bevolkingsgroep. Ze zijn dus niet Slavisch en ook niet Scandinavisch. De Finno-Oegrische volkeren die komen van oorsprong uit de Oeral. En een deel daarvan is naar omzwervingen in Europa beland. Welke andere Europese volkeren zijn ook Finno-Oegrisch, behalve de Esten?
Ik weet het. Finnen?
Finnen.
En Hongaren.
En Hongaren. En ook de Samen.
Oh ja.
En dan heb je ook nog een aantal Finno-Oegrische volkeren in het Europese deel van Rusland. De Kareliërs zijn waarschijnlijk de bekendste. Die wonen ten oosten van Finland. De Finno-Oegrische talen die vormen een hele eigen taalfamilie. En staan heel erg ver af van de andere Europese talen. Ze zijn dus ook heel moeilijk om te leren voor ons. Est staat trouwens ook bekend als een van de allermoeilijkste talen ter wereld.
Ook niet leuk als je migrant bent. Zijn we nog een streepje tegen.
Maar die Finno-Oegrische talen hebben onderling dus wel wat verwantschappen. Het Fins en het Est onderling een stuk meer dan met het Hongaars. Zeg maar Finnen en Esten die kunnen als ze langzaam praten wel het een en ander verstaan van elkaar. Mm-hmm. Met de Hongaren echt niet. Maar er zitten wel overeenkomsten. En ik ga even een quizje met jullie doen.
Uh-oh.
Ik heb een stukje van een weerbericht in het Fins, Est en in het Hongaars. En jullie mogen raden welke taal jullie horen.
Ga je het uitspreken of laten horen?
Ik ga het laten horen.
Okay.
Jó estét kívánok! Délután megérkeztek a záporok, zivatarok. Ismét jelentős lehűlés lesz térségünkbe.
Het is Hongaars.
Ja.
De derde woord of zo.
Hij was Magyar.
Lekker bezig, goed geluisterd. Oké. Gaan we naar de tweede.
Pakkaset jatkuvat kireenä koko viikon suuressa osassa maata. Sää on kirkasta ja hyvin heikkotuulista, sillä Suomen ylle on voimistumassa parhaillaan korkeapaineen keskus.
Ja, nu wordt die lastig. Dit is dus Fins of Est.
Ja, hiervoor zou ik graag wel even de derde willen horen ook.
Oké, dat mag.
Tere päevast. Küünla kuu eelõhtul saabus lõunalaiustel Läänemerele ja saartele madalrõhu lohk soojema õhu ja lumega. Pärast keskööd tuli lõun...
Oké, zeg het maar.
Leon, wij zitten elkaar lekker zelfverzekerd aan te knikken.
ik zou zeggen, die eerste die we net hoorden was Fins en die tweede die we net hoorden was Est.
Oh, ik zit precies andersom.
Leon heeft gelijk.
Oh,
ik dacht een beetje een soort Zweedse tongval te horen bij die Finse kant. En wat meer wat hardere, beetje, misschien wat meer Russisch-achtige tongval bij die tweede. Ja. Maar ik weet niet of ik dat verzonnen heb.
Ja, lekker bezig, Leon.
Had je idee.
3-3, keurig. Dus je hoorde Hongaars, Fins en daarna Est. De Esten zijn trouwens ook niet orthodox christelijk, zoals de Russische minderheid, maar van oorsprong meer Luthers. Ik zeg van oorsprong, want Max, je zei al, inmiddels is het een van de meest seculiere landen ter wereld. Maar ik hoorde ergens dat er meer mensen geloven dat bomen een ziel hebben dan dat er in God geloven.
Ja, dat vind ik zo leuk. Ik zei heerlijk. Ja,
dus die inheemse natuurreligies die pakken weer langzaam terrein terug op het christendom.
Vind ik wel een goede filosofische vraag voor in de kroeg trouwens.
Ja.
Gaan we nu niet beantwoorden.
Ja. Nee, maar wel lekker dansen rond de meibomen en dat soort dingen dat ze dan doen.
Ja, precies. Ze claimen trouwens nog wel dat ze, net als Letland trouwens, de eerste kerstboom ter wereld hadden.
Oh ja, dat is een regionaal gevecht waar ik echt geen hond in heb.
Dus daar zijn ze nog wel trots op. En tot slot, Esten zijn echt een bloedmooi volk. Volgens sommige lijstjes hebben ze de meeste topmodellen per hoofd van de bevolking.
Oh, ja. Ik zat dat bij Venezuela bij die dingen, maar Estland kan er blijkbaar ook wat van.
Ik zag ergens ook dat 99% van de Esten blauwe ogen heeft.
Wow, maar is dat zo?
Dus misschien veel modellen met blauwe ogen inderdaad.
Ja, zo. Ja, okay. Zou kunnen.
Nou jongens, het geschiedenisstukje. Ga er even goed voor zitten. Ik dacht, omdat we met Letland al best wel veel hebben gedaan rondom de 20e eeuw en zo, ga ik even wat dieper de geschiedenis in. Om ook even te verklaren waarom het land zo is geworden zoals het nu is. En de allereerste keer dat de Esten worden genoemd, is door de Romeinse historicus Tacitus. Dat is in de eerste eeuw voor Christus in zijn boek Germania. Daar wordt het gehele volk, wat toen in de Baltische Staten woonde, de Esti genoemd.
Kijk.
In het land Estingia. Nou, dan weet je al meteen waar Estland vandaan komt. De eerste indringers in Estland, dat waren de Vikingen, uiteraard. Die kwamen vanuit Scandinavië, vanaf het midden van de 9e eeuw, door Estland en Letland, op weg naar het Slavische achterland. En heel lang is ook gedacht dat alle vikingresten die daar werden opgegraven, zeg maar, dat dat allemaal gestrande vikingen waren uit bijvoorbeeld Zweden, Noorwegen en IJsland en zo.
Ja.
Maar ze zijn er een paar jaar geleden achtergekomen dat die opgravingen dat gewoon Estse vikingen waren. Ze hebben gewoon hun eigen vikingenvolk gehad in de geschiedenis. Op viking gegaan, de volkeren, zoals we in Denemarken.
Ja, maar niet slechts op bezoek, zeg maar dit waren wel echt mensen die daar zaten.
Ja, sterker nog, dat eiland voor de kust waar je het over had, dat Saaremaa, dat is na Gotland de plek waar de meeste archeologische vondsten van vikingen zijn gedaan.
Jo.
Ja. Ja, dus ze zijn niet zozeer echt veel overgenomen, ze hebben dus ook hun eigen vikingen gehad. En Esten zijn sowieso een stug volk, want ze zijn een van de laatste volken in Europa die tot het christendom zijn bekeerd. In de 11e en 12e eeuw proberen de Denen en de Zweden de Esten te bekeren, maar zonder succes. En tussen 1030 en 1192, ja, daar zitten we nu, voerden de Russen 13 invallen in Estland uit om ook hun geloof, zeg maar, hier te vestigen. Lukte ze niet. En ze zaten in al die tijd dus precies tussen de orthodoxe kerk in het oosten en de katholieke kerk in het zuiden en in het westen. Ze waren overigens niet alleen leidend voorwerp, want ze hebben zelf dus ook invallen gedaan in Denemarken en Zweden. Ze waren gewoon actief volkje, zeg maar. Lekker stug. Prima. Nou, rond de 12e eeuw was de paus er klaar mee en die gaf toestemming voor de noordelijke kruistochten om de heidense Esten te verslaan en te bekeren, zeg maar.
Oh.
Nou, zo geschieden. En de orde van de zwaardbroeders, ja, dan weet je dat ze diep zitten. Ja. De orde van de zwaardbroeders ging er in 1202 heen om orde op zaken te stellen. Lang verhaal kort, het kruis won. De Duitse orde nam het grootste gedeelte over. En het noordelijke gedeelte van Estland werd Deens. Okay. Dus Estland is op dit moment een beetje verdeeld.
Als de orde van de zwaardbroeders er komen, dan weet je al, dan heb je het wel te maken met een serieuze.
Ja. Uiteindelijk hebben ze het dus overgegeven aan wat een Duitse orde heet. Dat is ook weer zo'n
dus dit was een beetje ook de hoogtij van het Heilige Roomse Rijk.
Ja,
dus
precies.
Zo moet je denken. Exact. Die hadden dus gewoon grote invloeden op hele grote delen van Oost- en Centraal-Europa.
Ja, exact. Nou, dat noordelijke gedeelte van Estland, wat dus Deens werd, dat werd Revalla genoemd. Waarschijnlijk naar een lokale oude Estse taal. Revalla werd uiteindelijk Reval. En Reval is de oude naam van
Tallinn.
Dus dan weet je ook waar dat vandaan komt.
Ja.
Juist.
Maar vroeger heette dus het hele noordelijke deel van Estland Reval.
Revalla heette dat Revalla, dus inderdaad. Ja. Reval, precies. Nou goed, na een paar eeuwen van boze opstanden van Esten in het Deense deel, toen hadden de Denen geen zin meer in. En die dachten, okay, fuck this shit, we verkopen het aan die Duitse orde. En toen was dus heel Estland Duits. In de eeuw die volgde kwamen de Russen nog even koekloeren onder Ivan de Verschrikkelijke. Daar gaan we ook wel echt even een hoofdstuk aan moeten wijden, jongen, wat die allemaal heeft gedaan.
Ja.
Die zat dus voornamelijk rond Narva, waar we het net over hadden, op de grens met Rusland. En dat noordelijke deel dat werd uiteindelijk gepikt door de Zweedse koning. En uiteindelijk werden die eilanden voor de kust van Denemarken, die waren toen nog Deens, werden ook overgenomen door de Zweden.
Ja, dit was echt geen gebied waar niemand interesse in had.
Nee, dus het is allemaal Deens, Zweeds, Russisch, Duits. Ze hebben alles daar gezien. Ja. Nou, en dit alles kwam een beetje een einde toen Peter de Grote na de grote Noordse oorlog. Nou, dat is echt een van de allergrootste oorlogen van die tijd daar. Heeft heel de Baltische staat in 1721 gekregen, als het ware, na de vrede van Nustad.
Oh ja.
Dus we hebben het nu over 1721. Nou, toen was alles dus Russisch. Onder de Russisch kregen de mensen die er woonden geleidelijk meer rechten en vrijheden en mochten ook steeds meer land kopen. In eerste instantie waren die boeren echt nog wel ondergeschikt. Dus het ging niet heel democratisch of zo. Maar uiteindelijk werd het wel beter en het onderwijs werd verbeterd. De industrialisatie nam toe. En hiervan zeggen de Russen dus nu ook nog steeds dat zij dus dit allemaal hebben gebracht aan de Baltische Staten, dus aan Estland. Dus zij zeggen, het is goed voor de huidige politieke context om te begrijpen dat die Russen in hun gevoel nog weten, ja, wij hebben hen verlicht, als het ware.
Ja. Ja.
Nou, halverwege de 19e eeuw ontstond er een hele duidelijke Essen nationale ontwakingsperiode. Die is heel belangrijk. Alle Esten weten dit ook. Dit spreek je uit als Arkamisajek. Ik spreek het ongetwijfeld niet goed uit, dus ik heb even een Estse gevraagd hoe je dit uitspreekt. Daar komt-ie.
Arkamisajek.
Ja, en dat was dus die nationale ontwakingsperiode met literatuur en steeds meer mensen die in het Est gingen schrijven en zo. Dat was heel belangrijk. Ja,
dit moeten we vaker gaan doen.
Ja,
we krijgen altijd wel regelmatig de opmerkingen gewoon over Spaanstalige landen of Aziatische dingen, Arabische dingen. Dat al die namen die we moeten noemen gewoon zo moeilijk zijn.
Moeten we gewoon uitbesteden.
Onze hele podcast gewoon laten vullen met allemaal audioberichtjes, zodat we geen fout maken.
Ja, dat is wel een goed idee. Nou goed, na dat Arkamisajek, dat vonden die Russen natuurlijk weer niet leuk. Dus toen kwam er weer een hele duidelijke Russificatie in Estland. Dat zagen we ook in Letland. Maar dat stuitte een beetje heen en weer, want het een versterkt natuurlijk het ander. En die Russen gingen zelfs zover dat ze de Russische orthodoxe Alexander Nevsky kerk echt recht tegenover het Estse parlementsgebouw hebben gebouwd.
Oh, shit.
Dus als je nu naar Tallinn gaat, dan kan je die gigantische koepelkerk zien tegenover het parlementsgebouw.
Het is natuurlijk echt vlak bij Sint-Petersburg, hè?
Ja, daarom. Dus ik vond het echt wel een dikke middelvinger. Ja. Maar wel, ja, vind ik dan wel een soort van weer grappig.
Logisch dat ze in die invloedssfeer liggen, inderdaad.
Ja, nou goed. We zijn inmiddels aanbeland bij de Eerste Wereldoorlog. Toen moesten de Esten vechten voor Rusland tegen de Duitsers. Maar die Russen werden natuurlijk door hun eigen Oktoberrevolutie uit de oorlog gehaald in 1917. En toen was er weer zo'n heel raar moment. Dat namelijk, daar had je dus de Duitsers die gingen Estland in. Maar er zaten nog Russen. En er zaten natuurlijk zelf ook nog Esten. Dus op 24 februari 1918 verklaarde Estland zich onafhankelijk. En op 25 februari 2018 werd Tallinn door de Duitsers ingenomen. En niemand heeft natuurlijk die onafhankelijkheid van hen erkend. Dus zij zeggen zelf, ja, dan zijn we onafhankelijk geworden.
Dat was een onafhankelijkheidsdag. Eerste onafhankelijk, ja, precies.
Ja, en dat is dus nog steeds de onafhankelijkheidsdag. Ja.
Wel een van de kortste onafhankelijkheden.
Ja, een paar uur.
Ja.
Nou goed, na de Eerste Wereldoorlog werd er nog een korte onafhankelijkheidsoorlog uitgevochten. En Estland werd daarna internationaal ook echt erkend als onafhankelijk in 1921.
Okay. Dus uiteindelijk is het wel gelukt.
Uiteindelijk is het wel gelukt. En hierin zijn ze dus ook best wel anders geweest dan misschien hun Baltische broeders. Want in het interbellum was Estland constant bezig om neutraliteit en politieke kracht te winnen, ook in de wereld. Ze hadden bijvoorbeeld niet aanvalsverdragen met de Duitsers en de Sovjets getekend om maar te laten zien, joh, wij zijn neutraal. En in die tijd had je één staatsman van betekenis. Hij was eerst een onafhankelijkheidsstrijder, maar eigenlijk daarna een soort halve dictator. En zijn naam is Konstantin Pet. Vind ik ook wel een lekkere naam. En die werd in 1940 door de Sovjets afgezet, toen ze uiteindelijk weer dus Estland innamen. En hem wordt eigenlijk nog steeds wel nagedragen dat hij Estland te snel aan de Sovjets heeft gegeven.
Oh ja.
Te weinig heeft gestreden. Overigens, leuk feitje over hem. Hij werd door de Sovjets naar een psychiatrisch ziekenhuis gestuurd, omdat hij aanhoudend beweerde de president van Estland te zijn. Ja, en dan was hij dus in principe ook, maar funny. Okay. Nou, het Molotov-Ribbentrop-pact hebben we het vaak over gehad. Toen werd Estland dus beloofd aan de Sovjets door de nazi's. Nou, toen moesten de Esten vechten tegen de nazi's voor de Sovjets. Maar na oktober 41 werd Estland bezet door de nazi's. En toen moesten de Esten vechten tegen de Sovjets voor de nazi's.
Ja.
Dus,
wie is nou de bad guy hierin?
Precies, heel raar. Kan behoorlijk verkeren. En in 1944 werd Estland tussen aanhalingstekens bevrijd door de Sovjets. En werd dus na de oorlog een Sovjetrepubliek. Wat die Sovjets deden in de Republiek Estland is voornamelijk gewoon echt veel Sovjets het land inhalen om het land te regeren. Voor de oorlog waren de etnische Esten bijna 90% van de bevolking. En in 1990 was dit aandeel gedaald tot ongeveer 60%. Dus daar heb je alweer die etnische Russen. Daar zijn ze ingevlogen.
Ja.
Een deel is daar nog van over, maar toch al een deel is ook weer terug naar Rusland.
Ja, ja, in de jaren 80 had je natuurlijk glasnost en meer perestroika. En daardoor werd er eerst via protest en toen via verkiezingen en uiteindelijk via resolutie onafhankelijkheid uitgeroepen in 1991. Een van de eerste landen die Estland als onafhankelijk erkende, was de Nieuwe Russische Republiek.
Oh,
how about that?
Ja, precies.
Lekker.
Lekker vooruitstrevend.
Oké. Ja, ik vind dit wel echt heel tof, dat hoofdstukje van die onafhankelijkheid van die Baltische staat, wat we in Letland ook hebben gehad, weet je wel? We hebben toen die Baltische weg ook besproken. Die Baltische weg, gewoon een soort van menselijke keten van Vilnius naar Tallinn. Het is best wel een eindje natuurlijk, maar dat is echt zo'n mooi symbool geweest, weet je wel? En wat betreft onafhankelijkheid van die landen was de 20e eeuw natuurlijk echt geen fijne eeuw. Maar de periode daarna, dus gewoon rond de begin jaren 90, was echt wel een periode van voorzichtige hoop, weet je wel. Ze konden voor de eerste keer echt over zichzelf beschikken.
Ja, echt voor de eerste keer. Want je zegt, de 20e eeuw was geen pretje. Maar ja, die eeuwen daarvoor, wat we hebben gehoord over Russen en Zweden en Denen en Duitse orders. Dus eigenlijk de hele geschiedenis overheerst door andere volkeren.
Ja. Daarom vind ik dus best knap dat ze dus echt zo'n tijd hebben gehad, halverwege de 19e eeuw, waarin ze dus echt zo'n ontwakingsperiode van de nationale eenheid hadden.
Ja, en daar plukken ze nu misschien wel weer de vruchten van, op het moment dat ze dan echt voor het zeggen krijgen.
Ja.
Nou, je noemde net dat Molotov-Ribbentrop-pact. De 50ste verjaardag van dat pact. Dit pact is gewoon tussen Molotov, dus Russische buitenlandminister, en Ribbentrop, de Duitse variant. En die maakte een plan. Hè? Die verdeelde de Baltische Staten ook. En zorgde daarvoor dat Duitsland en Rusland elkaar niet zouden aanvallen. Nou, prima. Even een beetje achtergrondinformatie. Dat pact, we hadden dus de 50ste verjaardag. En dat was precies de dag waarop die Baltische weg plaatsvond.
Oh ja.
Dus goede
datum. Protest tegen dat pact.
Precies, ja. En dat leidde dus uiteindelijk ook een beetje die onafhankelijkheid in. 1991 werden ze onafhankelijk. En toen waren het ineens de Baltische Staten. Van oudsher een term voor alle oude delen van het Russische keizerrijk die onafhankelijk werden na de Eerste Wereldoorlog. Met Finland dus ook.
Okay.
Maar die zijn later uit dat begrip gevallen. Omdat het toch, ja, ging het toch een andere kant op. En die, ja, was, Finland werd ook wel echt een ander land dan die andere drie. Ja. Maar in, ja, oorspronkelijk waren ze dus met z'n drieën.
Hier zie je dus, ook de reden dat, dat je Finland eigenlijk niet bij Scandinavië kan rekenen.
Nee, precies. Maar van die andere drie landen, dus Estland, Letland, Litouwen, is Estland wel echt met afstand degene die zich het minst comfortabel voelt als eendimensionaal Oost-Europees land. Ja. Want zij kijken al lange tijd echt naar Noord-Europa dus. En vooral ook omdat er sinds de onafhankelijkheid wel echt iets moest gaan gebeuren. Want je moet ineens een markteconomie opzetten. Je moet allemaal nieuwe vrienden maken. Je moet gaan handelen met het buitenland. En aan het begin van de jaren 90 hadden ze dat ook wel echt moeilijk. En ze hebben toen een shocktherapie toegepast. Beetje een economische term. Hè? Dus als je hele grote hervormingen gewoon in één klap doorvoert. Wat eigenlijk bijna al die landen hebben gedaan. Wat Rusland nooit echt erboven is gekomen. En wat Belarus, Wit-Rusland nooit echt gedaan heeft.
Ja, ja.
Dus zo moet je het een beetje zien. En er werd toen iemand op 33-jarige leeftijd premier van Estland. Mart Laar. Ja. En Mart Laar had maar één economisch boek gelezen, dat van Milton Friedman. En die dacht, hey, dit klinkt goed, dus ik ga shocktherapie doen. En wonder boven wonder werkte dat in Estland eigenlijk best wel goed. Dus vanaf die tijd, eind jaren 90, is Estland ook steeds meer kleur gaan bekennen met een pro-Europese koers. En één persoon moeten we echt daarbij leren kennen. En dat is de man die van 2006 tot 2016 president is geweest. En dat is Thomas Hendrik Ilves. Zijn ouders zijn in de Sovjet-tijd gevlucht naar Zweden. En hij is dus ook geboren in Stockholm. En heeft in de VS gestudeerd, kwam weer terug naar Europa. En toen Estland onafhankelijk werd, toen is hij ambassadeur geworden in Washington voor Estland. Dus hij is via het buitenland de Estse politiek ingekomen. Werd vanuit 1996 ook minister van Buitenlandse Zaken. En daar zitten wel een paar mooie dingen in.
Dat is ook een bijzondere ja. carrière.
Ja, ja, dus gewoon iemand die heel lang in het internationale circuit heeft verkeerd. En toen terug is gekomen naar zijn eigen land. Hij sprak in 1999 in Zweden voor een toespraak van een Zweedse organisatie voor internationale relaties. En hij hield een speech met de naam Estonia as a Nordic Country. En dat was wel een beetje een breuk met al die andere Baltische landen dus, die veel minder haast maakten met alles waar Estland dus wel haast mee had. Dus modernisering, markteconomie, dat soort dingen. En vanaf toen is het echt heel hard
gegaan. Ja, en dus cultiveren dat je dus niet een Baltische staat bent, maar een Nordic Country bent.
Ja, precies. Ja, ja. Ook dat je historisch gezien, hebben we net ook gezien, heel veel banden hebt met Noord-Europa.
Ja.
En dat vanaf 2001 was er ook best een veel aanhang voor een plan om de vlag ook te veranderen in een Scandinavisch kruis.
Oh.
Dus zoals Noorwegen of IJsland met drie van die kleuren. Dus een blauwe vlag, een zwart kruis daarin en daarin weer een wit kruis.
God, dan ben ik blij dat ze dat niet gedaan hebben.
Het is een moeilijk stuk landschap ontwerpen waar je daar je vlag nog in willen zien.
Dat is zo. Ja, maar nogmaals, het was wel vette kleur geweest. Maar het past dus wel bij de culturele banden met Noord-Europa in plaats van dus die postcommunistische staten die vaak drie kleuren hebben.
Ja.
Dus daar is goed over nagedacht.
Ja, ja.
Alleen ze dachten toen wel al van, nou, die drie kleur, die was volgens veel mensen toch al wel een sterk genoeg symbool. Dus hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Maar ze hebben ook meerdere malen voorgesteld om de Engelse naam te veranderen van Estonia. Dus denk ook Latvia, Lithuania, Russia, naar Estland.
Gewoon internationaal.
Ja, dus dat was ook de naam die al hun voorbeeldlanden, dus de noordelijke en wij dus ook landen, gebruiken voor het naam Estland.
Ja, oké. Okay, ja. Ja.
Heel vet. Dus dit idee, ik zat een beetje te denken, het ademt wel een beetje het idee van drie broertjes die samen op de middelbare school komen, maar dat er dan eentje is die vindt dat die andere twee nog een beetje te veel blijven hangen in de basisschool altijd, met oude vriendjes en zo. En hij wil vooruit en ziet overal toffe kindjes die hij kent van de voetbalclub of zo. En heeft heel veel zin om zichzelf daarbij aan te sluiten. En het is dus tijd voor een nieuwe identiteit.
Ja, gewoon de rebel van de drie.
Ja.
Die heeft gewoon zoiets van, laat me zitten. Jullie stelletje backwards gasten hierachter.
Die altijd meer weer terugvallen met op elkaar. Zat.
Ja, nou, voor Max is weer lekker op dreven.
Ja, ik zat weer lekker met de mijn erin, inderdaad.
Nee, maar ik snap je.
Maar goed, uiteindelijk werd in 2004 zo'n beetje half Oost-Europa lid van de EU en Estland dus ook. Maar de andere Baltische staten ook. Alleen ze konden zich later wel onderscheiden, omdat zij dus ook het eerste Baltische land waren dat de euro invoerde in 2011.
Ja.
En in 2014 en 15 volgden ook Letland en Litouwen. En wat nu ook niet gek is in de tegenwoordige tijd, is dat ze ook een super trouwe bondgenoot zijn van Oekraïne tegen de Russische agressie. Want ja, zij weten hoe het voelt.
Ja, maar zeggen ze hebben nog een enige grens.
Ja.
Zagen we bij Letland natuurlijk ook. Maar als je alle hulp die ze tot nu toe gegeven hebben aan Oekraïne afzet tegen hun jaarlijkse defensiebegroting, kom je uit op 1/3. Superveel.
Wow.
En per hoofd van de bevolking zijn zij dus de grootste donateur van alle landen.
Oké, okay, dus als moet de Trump even naar Estland sturen en die kan dat dan zien en die denkt dan, oh, zie je, jullie doen wel wat.
Ja, precies. Ja.
Ik denk niet dat Trump dat dan alsnog iets uitmaakt.
Ik denk niet dat Trump interesseert dat Estland bestaat.
Precies.
Nee, maar goed. Even helemaal als laatst. Afgelopen jaar was Estland wel weer in het nieuws. Als nieuw hoofdstuk van een dossier waar echt al 20 jaar allemaal mysteries omheen hangen. In 1994 zonk de veerboot Estonia. Halverwege Stockholm en Tallinn. En qua slachtoffers is dit de grootste naoorlogse scheepsramp van Europa. 852 doden.
Wow.
En de oorzaak is altijd onbekend gebleven. Er is heel veel over gespeculeerd. Over een explosie of een aanvaring met een duikboot. Maar dat dossier is dus weer geopend. En vorig jaar werd bekend dat de boegdeurvergrendeling kapot was. Dus ja, er stroomt er allemaal water naar binnen. En daardoor is die dus waarschijnlijk gezonken.
Oké, dus geen Russische
aanslag of geen geheimdienst.
Ja, maar er zitten alsnog wel allemaal complottheorieën omheen. Tuurlijk. Want dat krijg je natuurlijk niet zomaar weg.
Ja, maar die Oostzee zit natuurlijk ook helemaal vol met allemaal gekke Russische getrainde dieren en onderzeeërs en weet ik wat allemaal.
Ja, daarom. Perfecte voer voor speculatie.
Ja. Ja. Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar, voordat je
deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad.
Ja.
Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondsverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd, dus ik ben vooral benieuwd. Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed dit altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad en dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil,
maar
dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is super.
Voor mij is het ook wel een uitkomst, want ik poets al wel een tijdje elektrisch met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel, dus ik vond het super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Ben je ook?
Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studie. Liet je nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast.
Nou, grote delen van het land zijn het domein van de natuur. Goed nieuws, waar het niet dat Estland landschappelijk wel een tikkeltje saai is.
Een Denemarken wel. Ga je het land afkraken?
Ik ga ze niet zo kapot maken als Denemarken. Want Denemarken heeft het wel echt zelf gedaan door het hele land te ontbossen en de landbouwgrond van te maken.
Tot er even sneertje, tot er even die trap na anderhalf seizoen later.
Ja, sorry. Maar de Esten kunnen er zelf gewoon niet veel aan doen. Want plaattektonisch is er niet zoveel aan de hand. Het klimaat zorgt ervoor dat er vooral veen, berken, bos en naaldbossen groeien. Dus ja, wat krijg je? Een landschap dat Zo plat is als een dubbeltje en bedekt is met moerassen en bossen. Het hoogste punt is 318 meter.
Nice.
Lager dan de Vaalse Berg. Dus.
Lekker Estland.
Maar wel net iets hoger dan dat van Letland en Litouwen. In de aflevering Letland hebben we nog wel gehoord dat die hebben geprobeerd om met een toren op het hoogste punt Estland in te halen. Maar die toren die is weer afgebroken, dus dat is niet gelukt. Dus Estland heeft wel het hoogste punt van de Baltische Staten.
Lekker.
Nou, toch zijn er wel een aantal bijzondere dingen te vinden in Estland. Dus skip het hoofdstukje zeker niet. Je vindt langs de noordkust prachtige krijtrotsen. Niet zo spectaculair als bij Dover, maar...
En in Denemarken.
Oké, Denemarken die krijg je nog van me. Ook mooie krijtrotsen. Estland staat ook bekend vanwege de enorme hoeveelheid watervallen. Wel weer van die hele lage, brede watervallen. Want ja, geen hoogteverschil, maar toch. In het oosten ligt op de grens met Rusland het Pijpsi-meer.
Dus klinkt
niet
goed.
Pepsi, maar Pijpsi.
Okay.
En dat is het grootste grensmeer van Europa.
Kijk.
Ja, het is waar wij je feitjes vandaan moeten halen inderdaad. Maar dit is, ja, goed,
daar moet je dan wel hebben. Van hebben. Het zegt ook wel dat we in Europa niet zo heel erg uitblinken in grensmeren, maar goed. wat verder bijzonder is, het hele land ligt bezaaid met zwerfkeien.
Oh, van de ijstijd situatie.
Want, ja, tijdens de laatste ijstijden werd Estland echt keer op keer helemaal platgewalst door gletsjers die keien meevoerden. De grootste keien hebben een diameter van meer dan 30 meter. En worden beschermd door de overheid.
Hoeveel landen zouden, of hoeveel steden zouden daar zichzelf keistad noemen?
Geen allemaal. Idee. Hoeveel hunnebedden zouden ze hebben met stenen van 30 meter diameter?
Ja, zo.
Ja. Voor de categorie buitenaardse natuur gaan we even naar het eiland Saaremaa. Dat is dus een van die grote eilanden voor de westkust.
Wat is dit nu voor?
Oh, jij zei buitenaardse natuur. Ik dacht, is het allemaal ufo's en zo. Maar.
Ja. Ja, wacht maar. Op dat eiland liggen namelijk de Kali-kraters. En dat zijn kraters van de recentste grote meteorietinslag op aarde.
Oh, jij meende dit ook?
Ja.
Oh.
Ja. Rond 1500 voor Christus sloeg hier een meteoriet in. In de lucht was die al in 9 kleinere stukken gebroken, waardoor er nu 9 kraters te vinden zijn. Het grootste stuk had een diameter van 3 meter. Dus ja, dat voor een meteoriet is dat best wel groot.
Ik wil het niet
maar
in
als je toch denkt van, toch niet zoveel aan de hand als het neerstort. Nou wel dus, want de kracht die daarbij vrij kwam, die staat ongeveer gelijk aan de atoombom Hiroshima.
Oké.
Want ja, zo'n ding vliegt natuurlijk met kilometers per seconde, dus dat gaat echt keihard. Binnen een straal van 6 kilometer verbrandde al het bos. En er woonden toen al mensen in dit gebied en die gebeurtenis en de kraters, die hebben een grote rol gespeeld in de lokale mythologie. Ja, je kunt je wel bedenken, tuurlijk, dat is totaal onverklaarbaar in die tijd. Ja. Die kraters die zijn natuurlijk perfect rond. Dus dat is iets wat je op geen enkele andere manier ziet. Vullen zich vaak met water, dus je krijgt hele mooie ronde meertjes.
Zo'n Great Blue Hole van Belize, alleen dan hier in Estland.
Precies. Ja, ze ziet er wel een beetje uit.
Nou, mooi.
Even kijken naar het klimaat. Winters zijn koud en donker. Zomers koel en licht. Maar ook weer niet zo koel als je van een noordelijk land verwacht. Want als de wind in de zomer uit het oosten komt, dan voert die best wel warme lucht aan. Want Rusland is natuurlijk best wel warm in de zomer. Een groot continentaal gebied. Dus de zomertemperatuur is in Estland even hoog als in Nederland.
Oh, die heb je ook niet gegeven, nee.
Nee,
maar goed. Ja, aan de ene kant heb je gewoon ziek landklimaat liggen. En aan de andere kant heb je een west- of een zeeklimaat liggen.
Ja,
dus het is maar net in welk seizoen en welke wind naar je toe waait. Of het er vet koud is of juist heel warm.
Ja, ja. Ja, als je inderdaad in de winter oostenwind hebt, dan kan het juist voor enorme vrieskou zorgen. Het is ook niet ongewoon dat de zee bevriest. Veel eilanden kun je dan bereiken met wegen over het ijs. En dat trekt ook heel veel toeristen aan.
Oh, dat lijkt me gaaf om te doen.
Natuurlijk over die ijswegen willen driften. De Esten onderscheiden trouwens ook een vijfde seizoen tussen de winter en de lente in. Tijdens dat seizoen valt er zoveel regen op de bevroren grond dat een deel van het land onder water komt te staan. Dat is ook een super mooie tijd om door Estland te kanoën.
Wow.
Door heel veel mensen.
En slipcursussen te doen, denk ik. Ja. Want dat vriest toch ook allemaal weer op, of niet?
Ja, als het dan 's nachts koud wordt, dan kan dat gebeuren, ja.
Als ze op die tijd van het jaar de vlag hadden gemaakt, dan was hij precies omgedraaid. Ja. Omdat je wit boven van de wit-grijze lucht gewoon, zwart op midden, blauw onder.
Ik dacht, je ziet het in spiegelbeeld, van het water.
Dat zou nog kunnen.
Ja. Okay. Maar goed, een groot deel van het land is dus ongerept. Door de krimpende bevolking en de verstedelijking krijgt de natuur eigenlijk alleen maar steeds meer ruimte. Dus de hoeveelheid bos die neemt toe. En je vindt nog heel veel oorspronkelijke diersoorten. De meest spannende Europese landdieren die vind je hier allemaal wel. Dus wolven, linksen, bruine beren, elanden, bevers en zelfs Europese jakhalzen. Dat is best bijzonder, want die vind je verder eigenlijk vooral in Servië, Bulgarije, Turkije en de Caucasus.
Oh, okay.
Dus dit is echt een hele noordelijke geïsoleerde populatie. Maar toen las ik van de week dat er in Nederland ook een jakhals is gevonden.
Hey. Ik wilde je bijna onderbreken. Ik dacht echt, volgens mij was het toch laatst, is er een schaap in Nederland en was doodgebeten of zo. En toen hebben ze dat onderzocht. Precies. En dat
dachten ze van, dit is een wolf. Maar ja, het was gewoon een jakhals. Zijn. Ja. Maar die beesten die zwerven dus best wel. Maar in Estland heb je echt wel grote vaste populaties. Dat heb je in Nederland nog niet.
Oké. Mooi. Dan ik moet eerlijk zeggen, aan het begin van je hoofdstukje dacht ik ook van, nou, hoe spannend kan het worden? En ja, het is beter geworden. Hartstikke mooi. Er is natuur in Estland en best wel veel ook. Maar toch zou het niet echt een reden zijn om daarheen te gaan, als ik nu eerlijk moet zijn. Want je hebt natuurlijk die schitterende hoofdstad Tallinn. Dus ja, voor de beginnende Estland-toerist zal dit land ook wel een beetje voelen als een citytrip met een heel groot achterland waar je nooit komt. Voor de meeste mensen is dat dus ook zo. Hugo Noordman. Ja. Alleen in Tallinn geweest. Ik eigenlijk ook. Ik heb gewoon de bus gepakt naar Riga. De volgende citytrip. Dus ja, dan
ben je niet... Ik heb ook een bus gepakt naar Narva. Dus nou, jij bent niet beter dan ik.
Dus met recht veel reden om naar Tallinn te gaan. Ik kon daar echt uren verdwalen door al die kleine steegjes. Echt een middeleeuwse hoofdstad. En elke keer was er weer wat nieuws te ontdekken in die ommuurde binnenstad. Die heeft echt de tand des tijds goed doorstaan trouwens. Het is echt heel mooi geconserveerd. Maar ik zag ook wel een beetje de Disneyficatie van die stad. Echt een hele dunne lijn tussen een soort van... Yes, na al die decennia oorlog en onderdrukking... komen er nu eindelijk toeristen met geld. Onze stad mag gezien worden, dat soort dingen. Ja. En aan de andere kant, jongens, mag ik alsjeblieft mijn stad terug?
Ja.
Maar dat zag je toch ook wel een beetje? Gewoon van die shooters, bars en... van
rolkoffers, Nutella winkels.
Ja, en van die restaurants met real medieval food... en veel clubs en dat soort dingen.
Oh ja. Ja.
Dat levendige middeleeuwse Tallinn is ook echt een heel groot contrast met het statige en hele dure Helsinki. Net verderop natuurlijk.
Ja.
En dit is gewoon puur vraag en aanbod, weet je. Dus die ferry die tussen die twee steden vaart, is gewoon één grote partyboot geworden. Het is het Boost Cruise voor die Finnen.
Zeker.
Je hebt hem gehad, hè?
Ik heb hem genomen inderdaad. Toen ik in Tallinn was, hebben we een dagje Helsinki gedaan. Ja. En toen zaten we ook op die boot. Ik was er met mijn broertje en we zaten met z'n tweeën op die boot. En op een gegeven moment gingen allemaal luiging in de rij staan. We namen vanaf Tallinn naar Helsinki. En allemaal lui gingen ineens in de rij staan bij iets waar zeg maar een soort rolluik voor stond. Dus ik dacht van oké, nou die willen wat eten, wat drinken of zo.
Ja.
Het ging een hele winkel open met allemaal wodka en drank en weet ik wat allemaal. En al die lui allemaal echt massaal flessen inslaan. Dus ik dacht, wat gebeurt hier joh? Maar ja, als je dan eens kon langer nadenkt, dan weet je oké. Waarschijnlijk is het hier een stuk goedkoper dan in Helsinki.
Ja, die gaan gewoon voor een weekendje of voor een dagje. Of even op en neer.
Dus die fles ook openmaken op de boot, hè? No worries. Gewoon let's go.
Als je 's ochtends vroeg gaat en dan 's avonds laat weer terug. Het is ietsje langer dan van Harlingen naar de Schelling. Ik vond een bron van 10 jaar geleden trouwens. 80% van de Finnen die Estland bezoekt, koopt daar dus ook alcohol.
Ja,
en 1 op de 3 Finnen komt minstens 1 keer per half jaar in Estland om alcohol te kopen.
Mm-mm.
En 1 op de 50 gaat zelfs meerdere keren per maand.
Wow. Ja, en vergeet tabak niet, hè. Want ook Finnen zijn stevige rokers en roken is niet te betalen daar.
Nee, dat krijg je inderdaad als je land heel dichtbij een voormalig Oost-Europees land ligt. En dan kun je dat soort dingen allemaal gaan halen. 34% van de alcohol die verkocht wordt in Estse drankwinkels wordt gekocht door een Fin.
Wat?
Wow, dat is echt
geloof je toch niet?
Ja. Jezus.
Ja. Ja, de rest die stookt het lekker allemaal zelf in het noorden. Bij de lappen.
Ja.
Ja,
nou, goed. In ieder geval bij een modern en outgoing land hoort ook wel een bewuste aanpak van al die stromen mensen. Je hoort, er komen heel veel mensen naar Estland toe. En ze hebben er echt een heel groot masterplan liggen om de hele haven van Tallinn, inclusief dus de cruise en de ferry terminal, en het kopstation van het nog aan te leggen hoge snelheidslijn naar de Pools-Litouwse grens, helemaal opnieuw te gaan bouwen. En wie heeft het gewonnen? Het bureau van Weilen Zahedit.
Oké.
Besproken in aflevering Irak.
Ja.
Met de trein kun je nu al naar Tartu, dus de tweede stad. Is dit jaar ook trouwens culturele hoofdstad van Europa.
Hey.
Nou, samen met Ischl, en dus niet skioord Ischl, maar nog kleiner stadje Ischl, en Bøde. In Noorwegen. Dus het zijn echt steeds kleinere plaatsjes. En dus ook nu Tartu. En de rest van Estland is natuurlijk een prima plek om de natuur te beleven. Hugo, je hebt net natuurlijk gezegd. Veel ecotourisme ook, nemen ze echt serieus. Dus heel veel bossen, veel eilandjes om tussen te kanoën. Ze houden heel erg van spa's. En sla die eilanden ook niet over. Bijvoorbeeld Saaremaa, dat is echt een soort ecosysteempje op zich. Staat bekend ook om een lokaal geproduceerde keuken met heel veel gerookte vis en zelfgebrouwen bier. Je hebt ook hele goede fietspaden. En je kunt er dus kanoën. En er zijn veel wandelpaden.
Nou,
dus okay. Als je ergens natuur gaat zoeken, dan misschien moet je naar Sarama.
Bootje baden in een kratermeer.
Ja, kun je doen.
Ja, ik vond Tallinn ook echt wel een vette stad om naartoe te gaan voor zeg maar een stedentripje.
Ja.
Maar ik was daar niet de enige die dat leuk vond. Want je ziet daar zo onmogelijk veel Britten.
Ja.
Die
ja.
gewoon van dat Ryanair toerisme.
Ja, je vliegt gewoon ook heel goedkoop naartoe.
Ja, gewoon ja. met 8 vrienden. En dan gewoon daar de hele boel op stel te zetten. En doen alsof je niet op aarde bent. Maar gewoon een stad die van jou is.
Ja, ja. Riga een beetje hetzelfde vibe. Riga, maar Tallinn ja. is nog kleinschaliger. Dus dan merk je dat inderdaad meer.
Ja, ja. Ja. Welke dingen ook veel naar Estland komen? Niet zozeer mensen, maar wel start-ups.
Ja,
ja. Estland is echt start-up land nummer 1 in Europa. Geen land heeft zoveel start-ups per capita als Estland.
Ik verwacht inderdaad ook heel erg veel van het hoofdstukje.
Ja. Ja. Ja, die investeringen zijn dus ook echt gigantisch. Dus je hebt veel bedrijven die houden dat heet het in de gaten. Het is een soort van ja, gekke plek waar je je start-upje een beetje kan opstarten en toetsen. Denk aan Skype, is Ests, Wise, is een transferbedrijf. En Bolt, dat zijn allemaal bedrijven die we kennen. En het zijn allemaal Estse bedrijven.
Oh, Bolt ook, ja?
Ja.
De deelstepjes.
Ja, ja, ja.
Maar precies. Ook Hotmail.
Is Hotmail, is dat zeker? Gestart in Estland?
Hotmail is Est.
Ja, wist ik niet.
En Kaza.
Oh, echt? Ja, wat goed joh. Wat een goede algemene kennis over Estse startups heb je hier. Nou, ik ging even een beetje deep dive in waar dat nou door komt. Max, jij zei net al dat Estland redelijk uit de startblokken knalde na de Sovjet-tijd. Eén ding wat jij nog niet hebt genoemd is dat het als eerste land ter wereld een algemene vlaktax invoerde in 1994.
Oh, ja.
Waarschijnlijk omdat die gozer dat had gelezen in het boek van Friedman.
Ja, dit is een goed idee. Gaan we doen.
Ja, dus het was gewoon een vlaktax. Iedereen betaalt 26% belasting. Let's go. Ongeacht je inkomen. Dat is tegenwoordig nog steeds, maar is tegenwoordig 20%. Maar dat maakte het meteen na het uiteen van de Sovjet-Unie best wel interessante markt voor verschillende mensen, bedrijven, mensen die ideeën hebben voor een start-up. Daar komt bij dat Estland heeft een uniek inkomensbelastingstelsel, blijf erbij, waarbij de vennootschapsbelasting alleen wordt gegeven over winstuitkeringen. En dat is nu ook een maximum van 20%. Maar zolang je die winst binnen je onderneming houdt, hoef je daar geen belasting over te betalen. Dus alles wat je zelf weer investeert in je eigen bedrijf, met andere woorden, oké, prima. Als jij een start-upje wil doen en je wil gewoon even, je hoeft niet de eerste paar jaren te cashen, maar je wil gewoon je bedrijf laten groeien, dan moet je ook hier in Estland zijn.
Ja.
Dit hebben ze echt in de 21ste eeuw echt een stuk verder getrokken, want digitale tijdperk is echt gemaakt voor Estland.
Of andersom.
Ja, of andersom.
Het is echt een gekhuis.
Echt dat de manier waarop een land mensen buiten zijn grenzen bedient, compleet veranderd in de wereld. Ze begonnen met een e-residency. Heb je daar wel eens van gehoord?
Nee,
ja, maar ik heb er wel eens iets over gelezen. Ja, maar ik ben vergeten wat het precies is.
Ja, een e-residency is dus eigenlijk gewoon dat jij dan registreer jij je als e-resident en dan mag je dus genieten van de Estse digitale diensten, dus ook van de belastingen en zo en ook van alle verschillende dingen die zij online hebben staan. Maar je hoeft niet in Estland te zijn. En sinds 2014 hebben bijna 20.000 bedrijven zich geregistreerd voor zo'n programma, voor zo'n e-residency.
Jo.
Nou ja. Ja. En daar houdt het niet op, want dat was ook het eerste land dat een digital nomad visa aanbood.
Toen al.
Ja, dus dat is dus mensen die voornamelijk online werken. Dat je ook echt in Estland blijft voor een langere tijd. En daar dus kan genieten van alles wat Estland biedt. Maar daardoor, ja, tegenwoordig, ja, ik denk dat best wel veel mensen die dit luisteren ook echt gewoon een keer een digital nomad visa ergens hebben gehaald. Tegenwoordig is het veel populairder om dat te doen op het strand. In Indonesië, Bali bijvoorbeeld, een heel bekend voorbeeld. Maar zij hebben daardoor echt wel getransformeerd hoe mensen werken, zeg maar, digitaal in de wereld.
Dat is echt ziek, die overheid.
Ja.
Duitsland moet echt in de leer bij Estland.
Zo ja, inderdaad.
Daar kan je vooral echt niks digitaal regelen.
Nee, ik ben niet eens 3G als je in de trein zit.
Ja. Maar even, zij waren gewoon Sovjet-Unie. Dus ze hebben het al moeilijk om een markteconomie te maken. En dan doe je dit.
Ja.
Ja.
Dit is gewoon take it up a notch.
Ja, precies. Ik ging ook voor mijn bevolkingshoofdstukje. Ik had ergens gelezen dat trouwen niet zo populair is in Estland. Nou, dat bleek wel mee te vallen. Maar toen kwam ik op de website van de Estse overheid over trouwen. En dan kun je gewoon online trouwen.
Ja.
Nou, gewoon echt 1 minuut, vul je samen een formuliertje in, boom, ben je getrouwd.
Ja, nou, dat is grappig dat je het zegt, want het bruggetje naar mijn volgende deel is inderdaad dat digitaliseren in het bloed zit.
Ja.
Want in het onderwijs wordt er dus heel veel nadruk op gelegd, in de maatschappij wordt er heel veel nadruk op gelegd in de export en het aantrekken van talent. Maar in 2005 werd Estland ook het eerste land dat ooit internetstemmen aanbood bij verkiezingen.
Wow.
En in 2023 was het eerste land waarbij de meerderheid van de mensen online stemde. Dus in 2023 heeft 51% van de Esten online gestemd, dus meer dan fysiek.
Zo.
Ja. Ja, en wat ik ging een beetje achteraan, want heel veel mensen die dus zeggen, ja, dit is niet veilig, bla bla. Lijkt me wel opkomstbevorderend, maar weet niet precies.
Mm-hmm.
En het is een heel moeilijk programma, maar als je dus digitaal stemt, dan wordt je stem versleuteld. En pas nadat de verkiezingen zijn afgelopen, wordt de sleutel door de kiesraad, die encryptie wordt dan vrijgegeven. Dus daarna kun je er pas iets mee, zeg maar.
Maar ik vraag me wel echt af of al die oude stempel Esten, hè, dus mensen die bijvoorbeeld nog in de Sovjet-Unie hebben geleefd en zelf, die een beetje kunnen meedraaien hiermee.
Ja, maar daarom zeg ik het. Ze zijn het echt. Ze doen het ook heel erg in het onderwijs. Hè? Dus je mag ook gewoon nog wel voor fysiek stemmen. Dat hebben ze niet uitgebannen.
Oh ja, oké. Okay.
Ja, daarom was het dus het eerste land wat meer dan 50% van de mensen online stemden. Mm. Maar ze trekken gewoon iedereen mee. Ja. En dat vind ik echt wel knap. Een andere kant van het verhaal is ook waar. Want in april 2007 werd Estland het eerste land wat getroffen wordt door een cyberaanval. Dus het eerste land wat soort van gehackt werd. Rusland was het oneens met de verplaatsing van een Sovjet-graf. En die viel volgens website aan van het Estse parlement en banken, ministeries, kranten en omroepen.
Oh ja, dat krijg je natuurlijk dan wel.
Dat nog de aanleiding is voor een cyberaanval.
Ja, tegenwoordig is er waarschijnlijk schering en inslag overal. En dan wordt dan weer overal tegengehouden. Maar goed, dan nog even het algemene beeld. Want qua economie doen die Esten het standaard eigenlijk het best van alle oud-Sovjet-staten. Sterke, stabiele economie. Ze hadden zo'n stabiele economie dat ze van de economische crisis vrij weinig last hadden. En ze waren binnen een paar jaar ook weer helemaal terug bij het oude. En ze mochten, Max, jij zei het al, ze mochten dus best vroeg lid worden van de eurozone. En dat was ook echt terecht, want ze hadden toen een lager begrotingstekort dan elk ander euroland. En een 10 keer zo lage schuldgraad, dus een staatsschuld als percentage van het bbp,
ja,
dan het gemiddelde in de eurozone.
Moet je nagaan, zij doen dus niet net wat van ze verwacht wordt, maar gewoon 3 keer zoveel.
Ze doen net iets beter. Ja, ja precies.
Kunsthoofdstukje van Estland ga ik bijna helemaal wijden aan muziek. Want muziek heeft echt een gigantische rol gespeeld in de vorming van het land. We hebben gehoord, de Esten zijn heel lang een volk zonder land geweest. En in de 19e eeuw was dus die hele periode van Estse nationale bewustwording, die Arkamisajek, voor nog maar een keer zeggen. En de Estse muziek was daar een heel belangrijk onderdeel in. Vanaf die periode in de 19e eeuw organiseren ze al enorme zangkorenfestivals.
Oh, net als bij Letland.
Ja, maar hier echt nog een flink tandje groter.
Oké. Okay.
Het zijn echt massale bijeenkomsten waar mensen dus samen Estse muziek zingen en beluisteren. Er zijn in heel Estland dankzij die festivals 133.000 volksliedjes bekend.
Tering, dat
meer
is
dan in welk ander land ter wereld.
Een absoluut aantal. Nee.
Ja. En tijdens die festivals groeide de bewustwording van de Estse nationaliteit en het gevoel van eenheid. En men zegt ook wel dat die festivals echt een enorme drijvende kracht waren achter de onafhankelijkheid van Estland na de Eerste Wereldoorlog. Dus die van 1921. En ook voorafgaand aan de tweede onafhankelijkheid van Estland, dus aan het einde van de Koude Oorlog, waren die zangkorenfestivals weer heel belangrijk voor het aanwakkeren naar de drang naar onafhankelijkheid.
Ja.
Die hele periode, eind jaren 80, die wordt niet voor niets de zingende revolutie genoemd in de Baltische Staten.
Ja.
En nergens was het vocale protest zo sterk als in Estland.
Ja, want die nationalistische liedjes, volksliedjes, maar ja, dan met een Sovjet-sausje, die waren verboden natuurlijk. Die zorgden zo erg voor een soort van nationaal gevoel. Dat wilden die Sovjets natuurlijk absoluut niet hebben.
Nee, klopt. Nee, die waren daar niet zo blij mee. Maar ook in die tijd werden er wel echt festivals georganiseerd. Dus dat mocht op zich ook weer wel.
Glasnost.
En ja, ik denk op zich dat de Sovjets hier blijer mee waren dan met gewapende protesten.
Ja.
Zoals ze in veel andere landen.
Ja, ik wou net zeggen, Polen en Hongarije was het een stuk erger. Maar als je een willekeurige Est vraagt, en ik vroeg het Anna, die ook de intro van deze aflevering heeft ingesproken. En zij is ook echt trots, jongen, op dat zeg maar, niet alleen dat Esten nationaal gevoel, maar juist ook op die liedjes en dat het steeds terugkomt. En dat het echt iets is waar alle Esten hun hart en ziel en zaligheid in geven. Om te laten zien wat hun land waard is.
Wist je trouwens dat die revolutie waar we het nu over hebben, die volksliedjes, dat de drie volksliedjes uit dus al die eerdere onafhankelijkheid in al die Baltische staten zijn dus later hun volksliederen geworden.
Oh, echt?
Dus het volkslied van Estland, Letland en Litouwen, dat zijn dus volksliedjes uit die tijd.
Oh, oké. Okay. Ah, ja, oké. Okay, ja. Nou, ik ga even jullie een stukje van een protestlied laten horen uit die zingende revolutie, dus uit eind jaren 80, van de Estse rockster Tönnis Maggi. En het nummer heet heel symbolisch Koit, oftewel ochtendgloren.
Ja, heerlijk. Bombastisch.
Ja, mooi toch?
Ja, dit soort dingen moeten gewoon veel meer volksliederen worden.
Ja.
Ja.
Weet je nog dat we in Hongkong ook dat soort van protest deed, maar dat was heel gedragen, heel ingetogen. En natuurlijk kun je het wel lekker voluit zingen, maar hier hoef je niks meer voor te doen als protest.
Je ziet gewoon meteen een hele band marcheren in het stadion in, toch?
Nou, er is in 2006 ook een prachtige Amerikaanse documentaire gemaakt over de zingende revolutie in Estland. The Singing Revolution heet hij.
Originele naam.
Ja, heel originele naam, maar wel een 8,4 op IMDb.
Dus oh, okay.
Best wel hoog. Ik zal hem even tip op de website. Na die tweede onafhankelijkheid is Estlandse muziektraditie zeker niet verloren. Ze organiseren nog steeds zangkorenfestivals en nog steeds echt op een enorme schaal. Het grootste festival is het Laulupidu. Dat bestaat al sinds die 19e eeuwse periode van Arkamisajek.
Lekker.
Laatste keer. En het wordt tegenwoordig eens in de 5 jaar gehouden in Tallinn. Bij de laatste editie in 2019 deden er meer dan 30.000 zangers mee. En er kwamen 80.000 mensen luisteren.
Jeez. Dat is niet weinig.
Dat is echt bijna de hele stad. Er is ook een speciaal zangfestivalstadion voor. Het Lauluveljak. Dat is dus gewoon een stadion voor dit evenement.
Oh. Ja.
Die zangers die nemen plaats op een enorme tribune. En de toehoorders die staan op het veld dat ervoor ligt.
Zo, het is een Ziggo Dome meets Johan Cruijff Arena.
Ja. Je snapt dat Esten het Eurovisie Songfestival ook uiterst serieus nemen. De nationale voorrondes zijn echt grote happenings. Je kan een beetje vergelijken met de NK-afstanden bij het schaatsen, zeg maar, die eigenlijk soms van een hoger niveau zijn dan de WK.
Ja.
In 2001 wonnen ze het festival ook. Echt met een enorm scheidnummer dat mij vraagt. Dus sorry, ik ga hem niet laten horen. Een andere Estse muzikant ga ik wel laten horen. Die kwam nooit uit op het Eurovisie Songfestival. Maar ze brak wel door tijdens de Estse voorrondes. Dus ja, als je daar dus in de voorrondes afvalt, ben je alsnog een hele grote. Ze heet Kerli. En ze is daarna ook buiten Estland best wel doorgebroken. We gaan even luisteren naar haar nummer Walking on Air.
Een goede vulling voor de hitzones.
Ja, best wel, hè? Ja. Beetje hitzone-vibe. Ja. Ja. Dit nummer is ook zo'n beetje 2010, geloof ik. We moeten het ook nog even hebben over klassieke muziek. Want uit Estland komt Arvo Pärt. En dat is een van de meest gespeelde moderne componisten ter wereld. Hij verwerkt elementen van oude kerkmuziek en een hele eigen kenmerkende stijl. En tussen 2010 en 2018 was hij de meest gespeelde, nog levende componist in de wereld.
Oh.
Echt een hele grote. Als je gaat zoeken van wat is de grootste muzikant uit Estland, dan krijg je gewoon altijd de andere in deze van Estland. Ja. Zijn bekendste werk is de compositie Spiegel im Spiegel. Dat is een stuk voor piano en viool.
Moeilijk om een stukje van klassieke muziek te laten horen.
Ja, het is altijd heel lastig om daar iets van te laten horen. Dus ik raad jullie zeker aan om de volledige 10 minuten te luisteren, maar je krijgt toch een klein stukje van me.
Ik vind dat heel moeilijk om te reageren op kleine stukjes.
Ja, snap ik.
Klassiek.
Maar ik vond dit wel echt mooi. Ja, ik vind de klassieke muziek altijd iets wat ik zo... Ik vind het zo mooi dat ik echt denk van... waarom besteed ik hier niet meer tijd aan?
Nee, nou, zet het vanavond op voordat je naar bed gaat.
Misschien doe ik het wel.
Spannend.
We eindigen het kunsthoofdstukje met een YouTuber. Ik weet dat jullie hem allebei kennen.
Oh?
Het is een etnische Rus uit Estland. Zijn echte naam is niet bekend, maar zijn kanaal heet... Life of Bodies.
Nee.
Ja.
Serieus?
Max gaat aan.
Ja, ik ga aan hoor.
Hij maakt humoristische filmpjes over alledaagse dingen met het personage Boris in de hoofdrol. En Boris is een stereotype gopnik. En gopniks, dat zijn een beetje de straatschoffies van de voormalige Sovjet-Unie. Dus een beetje de ASO's.
De chavs.
Je herkent de chavs, inderdaad. Je herkent ze aan Adidas trainingspakken, sportschoenen.
Gehurkte houding.
Ja, gehurkte houding, de Slav Squad. Flessen wodka natuurlijk, die ze op straat drinken. En Boris doet er alles aan om die stereotypes waar te maken. Hij rijdt in een afgetrapte Lada, praat Engels met een extreem Slavisch accent en luistert uitsluitend naar hardbass.
Tuurlijk.
Het is een beetje puberaal, maar ach.
Sukkableat.
Mijn persoonlijke favoriet, de kookvideo's van Boris. Niet al te verfijnd, maar wel tering grappig.
Ik ken dit ook door jou volgens mij.
Is het zo?
Ja,
nou goed. Ik zal zijn kanaal tippen op de website voor iedereen denkt, waar heb je het over?
Ja, doe niet aan het begin van je werkdag, want dan word je baas boos op je.
Hij maakte trouwens ook een mooi hitje met de Slovaakse DJ Bliatman.
Dit is zo vet. Ik ben ooit een keer naar een Russian Hardbase feest in de Tivoli de Helling geweest. Dat was heerlijk. De hele avond van dit soort dingen.
Iedereen
was
je niet
mee, Leon?
Nee.
Oh, nee. We waren daar met een groep van 6 mensen of zo. Dat is fantastisch.
Ja,
iedereen met Adidas trainingspakjes en precies wat jij net bedoelt.
De hele avond deze muziek. Fantastisch.
Fantastisch.
En eten dan. Ik begon eigenlijk met de vraag of iemand wel eens een Ests restaurant in Nederland heeft gezien.
Nee.
Ik denk dat daar al enige reden voor is. Mm. Ik vond het een beetje, en nu ga ik ongetwijfeld mensen verdedigen, een beetje huismerkversie van de Nederlandse keuken.
Okay.
Dus veel landproducten, stevige boerenkost, veel dingen als varkensvlees, aardappels, worsten.
Bieten.
Bieten, inderdaad. Nou goed, maar ook wel natuurlijk ook veel vis, groente, vers fruit. Dat natuurlijk ook wel, moet ook gezegd worden.
Fruit?
Ja,
ja, appels zeker.
Ja, waarschijnlijk. Peren.
Vlierbessen.
Ja. Nou, veel seizoensproducten. Wat ze het hele jaar eten is roggebrood. Dus Est zwart roggebrood. Dat noemen ze daar lijp. Met een B. Vind ik wel leuk. Lijp. Ja. Maar dat is echt mega populair. Die Esten worden helemaal gek. Als je dat aan ze vraagt. Ik vroeg Anna bijvoorbeeld wat haar lievelingseten was. En ze kwam echt... Nou, ik denk binnen een paar seconden... zei ze... vers gerookt scholletje met jonge aardappel in de zomer. Toen dacht ik... Oké, dat is behoorlijk specifiek.
Met seizoen erbij ook.
Met seizoen erbij, inderdaad. Maar goed, het schijnt wel echt een ding te zijn daar. Maar het hoeft allemaal niet moeilijk te zijn. Soms. Hun versie van de boterhamworst met augurk is de kilo voor lijp. Nou, lijp
zit er
dus
in. Heb je ook gevraagd om dit ook uit te spreken?
Nee, dit is mijn persoonlijke probeersel om het uit te spreken. Dat is een stukje roggebrood met sprot, visje, en een ei. Ik zal een plaatje op de social zetten, maar je ziet het echt overal. Dus je ziet het bij de bruiloften, verjaardagen en zelfs bij uitvaarten. Dus dit is inderdaad gewoon waar zij hun kringverjaardagen mee vieren.
Ja.
Ze hebben ook al veel lekkere toetjesachtige dingen. Ik kwam iets tegen, dat heet mannevat. Een soort zoete koude pap van tarwe griesmeel met bessen. Maar dan echt mokerroze. Gewoon echt zo roze als je het kan bedenken. Zeg maar, met een paar van die besjes bovenop.
Ja, klinkt als iets waar ik wel bij ben.
Ja, het ziet ook wel heerlijk uit.
Ja. Okay, ik ben nog niet helemaal overtuigd.
Nee, het is...
Kim coming.
Ja, het is qua eten is gewoon... Ja, probeer het, zou ik zeggen. Ik denk niet dat je echt naar huis gaat met de allergrootste beste ervaring uit je leven.
Nee, precies. Voor streetfood kan je beter naar Maleisië.
Bijvoorbeeld. Ja. Voor drinken daarentegen, daar kan je hier wel heen. Ze drinken onder andere traditionele kwas. Dus die gefermenteerde decemdrank, weet je wel. Hier wordt dat ook wel gemaakt van dat lijp. En dan heet het kali. Dat is echt de frisdrank vandaag. Als je daar bent, dan moet je dat ook echt wel gedronken hebben. Wat ze ook hebben is Vanna Tallinn. En dat vond ik echt een beetje raar. Dat is een eigen versie van rum. Wat ze doen is ze halen rum uit Jamaica en dan gooien ze daar hun eigen kruiden bij. En dan heb je Esse rum.
Oh ja, ja, okay. Zo kun je het ook doen.
Ja, okay. Dat kan. Maar wat ook Est is en een van mijn favorieten, Pojalla.
Ja.
Pojalla, speciaal biermerk. Ik denk dat dat wel heel bekend is onder onze bierliefhebbende luisteraars. Pojalla betekent zoiets als rijk uit het noorden, realm of the north. En is echt een hele grote speler in speciaal bierland. Nederlandse luisteraars zullen het ongetwijfeld goed kennen. Belgisch denk ik ook wel. Maar het gros van de export gaat dus naar Nederland van Pojalla. Toen dacht ik, nou, dan kan ik ook wel even een paar flesjes halen. Dus, ik heb inderdaad een paar flesjes van Pojalla meegenomen. Niet alleen van Pojalla, maar ook van de andere grote speler in Est speciaal bierland. Die komt uit Tartu, overigens. En die heet Puhaste. En die zijn zo mogelijk nog beter dan Pojalla. En ik heb dus een setje speciaal bier meegenomen van de zogenaamde Silver Series. De Faba en de Sensi. Nou, untapped ratings van meer dan 4,4. Dus dan weet je dat je goed zit. Barrel Aged Imperial Stouts. En die barrels, dacht ik, zouden dat misschien dan de barrels zijn van die Jamaicaanse rum die ze importeren? Dat zou ook zomaar kunnen.
Ik heb hier wel een Barrel Aged Imperial Stout met Jamaicaanse rum.
Oh, kijk hier, misschien is dat het dan. Misschien komt dat wel van die Van Natalien rum. Who knows? Ik vind hem echt heerlijk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden.
Ik ben niet zo fan.
Ik ben groot fan.
Ik ben niet zo'n avonturier op biergebied.
Ja, ik moet ook wel zeggen, dit is wel...
Bij biertje lust ik nog wel, maar bij stout haak ik al af.
Ja, en dit is...
Barrel aged shit. Maar ik hou ook niet van rum en whisky en alles wat rokerig is. Dus.
Ja, het is niet, ik vind het niet echt rokerig. Het is een beetje zoetig, een beetje koffieachtig. Ik vind het echt heerlijk. Overigens, Pojalla organiseert dus ook elk jaar een bierfestival. Dat heet super origineel Tallinn Craft Beer Weekend. En dat is in een oude energiecentrale. Die heet Kulturikartel. Ja... waar kan ik me aanmelden hiervoor? Want dat is echt, ik zag die foto's. Het ziet er ook echt partijgeweldig uit. Dus ik zou zeggen, volgend uitje richting die kant op.
Heerlijk.
Proost, jongens.
die Oost-Europese landen hebben ook wel echt altijd een hele goede speciaalbier zien. Zie je in wel meer landen. In Polen zie je dat, in veel Baltische staten, in Rusland zelfs ook.
Ja. Ja.
Nou, lekker heen gaan allemaal. En dan gaan we natuurlijk ook nog even praten over sport. Want Olympische Spelen, wat denken jullie, hoeveel goud?
Ja, ze doen het niet zo lang mee natuurlijk. 10?
Ja, maar
nee,
volgens
7.
Mij bakken ze wel veel van dingen. Volgens mij kunnen ze wel wat.
Ik zeg 7 goud.
Ik denk wel meer. Ik denk 10.
Het zijn er 14.
Oké. Okay.
Maar dan komt die 6 van die 14 bij de eerste onafhankelijkheid.
Ja, in dat interbellum. In de jaren 20, 30.
Oké.
Okay. Ja. Vet lijp. Maar goed, in ieder geval...
Sindsdien dus nog 8 in de jaren 90. En
ja,
0 en
ja, want ja. Precies. Dus wel pas vanaf 1991 ja. Inderdaad. 44 medailles in totaal. En dit is ook wel zo'n land dat heel hoog scoort op de lijstjes van Olympische medailles per hoofd van de bevolking. Staan zij dus ook super hoog.
Oh ja.
Beste sporten in de Olympische Spelen zijn worstelen en langlaufen.
Langlaufen kan ik me goed voorstellen. Worstelen ja, maar zwak.
Basketbal wordt de nationale sport genoemd. En qua voetbal, ja, we hebben het al heel veel over voetbal gehad de afgelopen tijd. Dus als je toevallig Andres Aubert of Ragnar Klavan bent, dan gaan we niet te lang bij je stilstaan. Nee. Sorry.
Wel leuk dat je luistert.
En het mooie is wel, we hebben twee sporten te bespreken die echt heel erg est zijn. En heel erg niche / ongewoon. Dus daar gaan we even uitgebreid bij stilstaan. Want er is een sport die uitgevonden is in Estland. En dat is iets wat voortkomt uit een fenomeen dat al sinds begin vorige eeuw bestond in de Estse dorpen. In 1996 is er een sport omheen verzonnen door Ado Kosk. Shout-out Ado okay. Kosk. We hebben het hier over kieken.
Kieken?
Van met Brommers? Dubbel I. Dus K-I-I-K...
Het is sowieso iets van boomstamwerpen of zo. Ja, zoiets.
Ik heb dit ooit gezien. Oh. Het is een soort schommelen on steroids.
Het is
zo,
gewoon
toch?
Extreem schommelen.
Echt?
Ja,
want goed.
Je moet je even voorstellen, meestal zit je op zo'n bankje, toch? En dan heb je van die kettingen vast. Nou, in dit geval heb je buizen vast, dus niet kettingen. Dus ze zijn recht en hard.
Ja, dus dat als je over de kop gaat, dan blijft ze ook recht en
hard. En je staat op het bankje met je voeten vast. Ja. En het mooie hieraan is dat de gradatie in hoe succesvol jij bent wordt gemeten in hoe lang die buizen zijn die je vasthoudt.
Yeah.
Maar je moet wel over de kop. Dus over de kop is je doel. En de gradatie hoe goed je doet is hoe lang die buizen dan zijn. En hoe moeilijker, hoe langer die buizen. En
ja, oké. Okay. Ja? Een soort heel gek vieljeppen-achtig situatie.
Ik
snap wat je bedoelt. Ja. En je staat dus met je voeten vast op het bankje. Dit is echt voor daredevils, want... Het wereldrecord staat op naam van een Est. Dat is dan altijd wel weer mooi. Sven Sarpere. En mogen jullie raden hoe lang die dingen zijn die vasthoudt? Dus die buizen.
Ja, ik heb geen referentiekader. Ja, ik veel.
Iets van 7, 8 meter.
7,5 meter.
Wat?
Wow.
Hoe kan je dan over de kop?
Dan ben je dus minstens 15 meter boven de grond. En dan maak je dus een salto met dat ding.
Wow. Maar dan heb je ook een partij kracht nodig om dat ding heen en weer te zwiepen, toch? Want je wordt niet aangedreven. Nee, je moet het allemaal met je eigen lichaamskracht doen, toch?
Ben je wel eens in een halfpipe geweest? Dus als je gewoon een beetje snelheid aan het maken bent, weet je wel, dat moet je doen.
Ja, precies. Ja.
Mag je even iets meer credits voor mijn gokje van 7 à 8 meter?
Bij deze.
Dankjewel.
Ja, het is echt fucking waanzin. Ik vond het zo vet. En het is ook, je moet hier filmpjes van kijken. We gaan dit wel op de social zetten. Dus heb je geen Instagram, neem het, want wij gaan dit posten. En het is echt... Echt, ja. Ik ben wel van de extreme sports. En hier zit niet zo heel veel, laten we zeggen, creativiteit in. Maar het is wel echt zo ongelooflijk eng dat ik veel respect heb voor de mensen die het doen.
Ja.
Nou, heb ik nog iets minder voor de tweede sport. Maar ik vind het toch ook wel leuk dat ze het doen. Iets wat heel erg serieus wordt genomen in Estland. Namelijk vrouw dragen.
Oh god, vrouw sjouwen.
Dus de wife carry in het Engels. In sportvorm is dit ontstaan in Finland. En daar zijn ook wel heel veel verschillende verhalen over het ontstaan. De meest gangbare versie is dat er een beruchte overvaller was uit de 19e eeuw. Die ging met zijn hele bende op rooftocht en die nam ook nog wel eens een vrouw mee. Een alternatief daarop is dat het meer te maken heeft met het stelen van een bruid.
Ja, ja. Bride kidnapping, wat we in de oude Sovjetstaat ook nog wel andere plekken tegen gaan komen.
Ja, en dan in een soort van wedstrijdversie. Maar er is dus wel een heuse scene hiervan met hele serieuze kampioenschappen en... In veel verschillende landen wordt dit gedaan. In veel verschillende varianten. Maar het WK wordt gehouden in Sonkajärvi. In Oost-Finland. Dat is ook de plek waar het is ontstaan. Daar is het heel groot. En jullie vragen je natuurlijk af. Waarom hebben we het hierover bij Estland? Dan ga ik je vertellen. Want er zijn verschillende technieken om je vrouw te dragen. Dus je kunt over je schouder als een brandweerman. Je kunt als vrouw op de rug van de man. Dus gewoon een piggyback ride.
Ja.
Maar je kunt ook de Estse greep doen.
En de Estse flop van het vrouwen dragen.
Ja, echt, dat is het. Het is een soort van de vrije slag. En dat er iedereen dan gaat borstkrollen, weet je wel? Ja. Dus bij die WK doet ook iedereen de Estse greep.
En dat is?
De vrouw hangt met haar gezicht naar beneden over de rug van de man. En die houdt hem dus stevig vast. En haar benen wijzen dus naar voren.
Oh ja, dan heb je die benen dus over je schouders hangen. Zeg
anatomisch
maar.
Moet je hier even iets langer over nadenken. Maar dat is dus wat je doet. En dit is dus de meest aerodynamische versie.
Maar wacht even, krijg je dan een vrouw toegewezen? Mag je zelf een vrouw meenemen? Hoe werkt het?
Nee, je mag zelf je vrouw kiezen. En die vrouw moet dat ook wel gewoon leuk vinden.
Ja.
Man moet 21 zijn, een vrouw 17. En het is bij voorkeur je eigen vrouw. Maar je mag ook gewoon iemand van straat plukken.
En krijg je dan strafpunt als je een hele lichte vrouw hebt of zo?
Ja. Oh. Dat is dus wel mooi, want ze moet in ieder geval 49 kilo zijn. En als ze te licht is, dan moet ze een rugzak op met gewichten erin.
Wat goed is dit.
Ja. Dus zo'n wedstrijd is gewoon een ronde baan van 253 meter. En er zitten dus ook twee droge obstakels in waar je overheen moet. En ook een waterpoel van meer dan een meter diep.
Wat goed.
Oh, wat vet.
Dus dit is niet voor, dit is niet voor beginners.
Nee.
Er staat wel qua reglement ook dat de wedstrijd alleen geslaagd is als iedereen plezier heeft.
Okay,
goed. Ik had het mooi.
Ja.
En er zijn ook dus speciale prijzen voor origineelste outfit. Voor de sterkste man. Voor het meest vermakelijke koppel en zo.
Oh ja, het is gewoon zo'n talenterrein in de lucht alleen een vrouwtje.
Ja, ja. Ja, okay. En daar is de prijs ook wel naar. Want de grote prijs voor de winnaar is... je krijgt het gewicht van de vrouw in bier.
Wat goed. Fantastisch.
En hier komen dus mensen uit de hele wereld op af. Maar Estland is wel echt goed. Finland is het beste, maar daarna laten we zeggen Estland.
Lekker.
Mag ik nog een feitje toevoegen?
Tuurlijk.
Ik was hem vergeten in mijn natuurhoofdstukje. Maar in 2015 werd een eikenboom in Estland gekroond tot Europese boom van het jaar. Waarom was dat?
Ik weet het. Ik heb het gezien. Hij staat midden op een voetbalveld.
Oh.
Hij staat er nog steeds ook. Hè?
Ik dacht, voetbalveld is nog steeds. Dat het iets met sport te maken heeft. Ja, maar dat is
ze voetballen voor de hutten daaromheen.
Ja, prachtig. Goud. Geniaal. Mooi. Mannen, wat maakt dit land uniek?
Ja, wat maakt dit land uniek? Uniek in de Baltische triootje, zeg maar. De
Kwik, dit doe je al snel, hè?
Ja, zij zijn natuurlijk wel echt anders. Dus ik moet ze vanaf nu ook wel die credits geven dat ik ze niet meer standaard tot die drie reken, eigenlijk. Terwijl je dat toch blijf je toch wel doen.
Ja.
Daarin zijn ze wel echt uniek dat ze veel meer richting het noorden gaan. Nou, dat hele e-residency en die e-government en zo, dat zijn
daar
ze gewoon...
Daar ben ik echt extreem van onder de indruk.
Ja, dat doen ze echt bizar goed.
Gelukt is, zeg maar, als land dat zo'n achterstand had begin jaren 90 en nu eigenlijk zo snel zo'n voorsprong heeft opgebouwd op digitaal gebied.
Ja.
Dat vind ik echt heel knap.
Dan moet je niet alleen beste jongetje van de klas zijn, dan moet je gewoon elke keer drie stappen vooruit denken.
Precies. Ja.
En ik vind op zich dat ze qua identiteit best wel, ja, er is wel wat voor te zeggen. Dat ze zichzelf zo Noord-Europees positioneren.
Vind
en dat
ook.
Ze daar ook een hele economie op inrichten. Ja. Nou, we hebben er heel veel over gehad. Props Estland.
Zeker.
Bezig. En als we hier zijn, een dagje, wat gaan we dan doen?
Ik ga een keer niet naar Tallinn. Ik ga denk ik naar dat eiland voor de kust.
Saaremaa.
Ja.
Ja, dat snap ik.
Ik
wel,
denk, ik ga daar vikingresten zoeken in meteorietgaten. Want die hebben ze daar allebei. Dus ik ga me even en dat ecosysteempje. Ik ga me daar gewoon eens even in onderdompelen.
Okay, vet. Goeie. Ik ga naar Tartu.
Ah, fuck. Ik wilde ook naar Tartu.
Ja? Ja, je mag wel mee.
Ja, maar ik ga de hele tijd mee met jou.
Ja, inderdaad. Jullie gaan vaak met z'n tweeën. Doe eens iets origineels.
Ja, dat klopt. We hebben gewoon dezelfde stijl.
Ga naar Narva.
Ja, maar dat is lang niet zo mooi als
Tartu. Wat ga je doen dan in Tartu?
Ja, ik hou gewoon wel van Noord-Europese steden. Oude middeleeuwse centra. En,
gaan naar Tallinn dan?
Is het, ja, goed. Maar Tallinn ben ik al geweest. Tartu schijnt ook mooi te zijn. En dan zie je tegelijk ook iets meer van het binnenland.
Ja.
Want ja, de omgeving van Tallinn is natuurlijk niet echt representatief voor hoe Estland is.
Kan je even fietsen naar het meer? Vind ik weer leuk.
Weet je wat? Ik ga wel naar Narva.
Ja,
ja, je gaat er wel heen.
Ik ga naar die Russische minderheid en kijken of ze het nog een beetje leuk hebben.
Ik vraag me af of het leuk is nu in Narva. Ik denk dat er best wel wat spanning heerst op straat.
Mm-hmm.
Dat ga ik onderzoeken.
Wel,
ga je maar even onderzoeken.
Ja. Oké, luisteraar, dankjewel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering over Estland. Vanuit de huiskamerstudio hoorde je Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman en Jonas van Impen. Die doen voor ons de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd? Zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons dan vooral en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week reizen we door naar Taiwan. Nagemist.